In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade ze u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 139e psalm en daarvan het 7e vers. Gij hebt mijn gans gestel doorgrond, zelfs voor mijn eerste leven stond. Ik ben verbazend voortgebracht wat er verder volgt in het 7e vers van de 139e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in de brief van apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Dan willen we verder lezen in het 11e hoofdstuk. Hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 16. De schriftlezing 1 Korinthe 11, vers 1 tot en met 16. Daarna willen we met de kerk van alle tijden, alle plaatsen, belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen uit de 111e psalm. Het 3e vers. Hij maakte hij die heerlijk is zijn wonderen een gedachtenis. Vers 3 van 111.
Wees mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijn gedachten zijt. En de inzettingen behoudt gelijk ik die u overgegeven heb. Doch ik wil dat gij weet dat Christus het hoofd is eens iegelijks mans. En de man het hoofd der vrouw en God het hoofd van Christus. Een iegelijk man die bidt of profeteert hebben iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar een iegelijke vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofden, onteert haar eigen hoofd. Want het is één en hetzelfde alsof het haar afgesneden was. Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worden. Maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekken. Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is, maar de vrouw is de heerlijkheid des mans. Want de man is uit de vrouw niets, maar de vrouw uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in den Heere. Want gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw, doch alle dingen zijn uit God. Oordeelt gij onder uzelven, is het betamelijk dat de vrouw ongedekt God bidt? Of leert u ook de natuur zelf niet dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven. Doch indien iemand schijnt wisgierig te zijn, wij hebben zulke gewoonten niet, noch de gemeenten Gods. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter elle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, 1 Korinthe 11, het 10e vers. Deze woorden: daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil. Tot zover. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan de versen 2... 4 en 6. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het vierde vers. Zeer een goedheid kent geen palen. En ook het zesde vers, wie heeft lust de Heere te vrezen. 2, 4 en 6 van de 25e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 119e psalm en daarvan het 65e vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En wat er verder volgt in vers 65 van 119, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, er zijn verschillende symbolen of uitingsvormen waaraan je iemands religie kan herkennen. Zo heeft menig moslima een hoofddoek om. En in strenge islamitische kringen draagt de vrouw een burka, waardoor heel het lichaam bedekt is. De Joodse mannen daarentegen, die dragen een keppeltje. En in Joodse orthodoxe kringen worden gebedsriemen en gebedsmantels gedragen. En een hindoe draagt veelal een stip op zijn hoofd. Maar zijn er nu ook van die uitingsvormen waaraan je een christen kan herkennen? Zeker, die zijn er. En Paulus wijst in dit gedeelte op één daarvan. De hoofdbedekking van de vrouw. Iets wat eeuwenlang in de kerken in binnen- en buitenland praktijk was. Vandaag de dag is het echter onderwerp van discussie geworden. En daarom kan het geen kwaad om te luisteren naar datgene wat Gods woord ons daarvan leert. En dat brengt ons bij onze tekst. En het vraagt vanmiddag misschien wel om soms even goed mee te lezen, om het verband van het tekstgedeelte helder te krijgen. Als thema zetten we in elk geval boven de prediking deze vraag. Waarom moet ik een hoedje op? Drie gedachten. Allereerst een vraag die hoofdbrekens kost. In de tweede plaats een vraag die de hoofdzaak raakt. En in de derde plaats een vraag die tot hoofdbedekking leidt. Waarom moet ik een hoedje op? Een vraag die hoofdbrekens kost. Een vraag die de hoofdzaak raakt. En een vraag die tot hoofdbedekking leidt. Waarom moet ik een hoedje op? Hoe vaak wordt die vraag niet gesteld? In menige zin, naar ik vermoed. En misschien ook wel menige keer. Misschien werd die vraag vanmiddag of vanmorgen wel gesteld. Het kan ook spanning geven in gezinnen. Zeker als er gewezen wordt naar andere kerken waar dat niet hoeft. Of als je wijst naar klasgenoten die dat niet hoeven te dragen. En menige een die meent dat het ook niet meer past in onze tijd. Want bij sommigen roept het dragen van een hoedje het beeld op van onderdrukking en van onderwerping. En dat doet hen denken aan de praktijk onder de moslims. En zo zeggen ze, dat hoedje in de kerk, dat staat eigenlijk op diezelfde lijn als die burka voor de moslims. Ja, want die hoofdbedekking, dat strookt ook niet met de gelijkheidsdwang en de gelijkheidsdrang die er toch is in de samenleving en in de kerken. De wind van de emancipatiegeest is immers nog lang niet gaan liggen. Krampachtig strijden feministen voor hun rechten. En voor hen is de plaats van de vrouw volstrekt identiek aan die van de man. En op allerlei manieren moet het onderscheid tussen jongen en meisje, tussen man en tussen vrouw, moet worden weggewerkt. We zien dat bijvoorbeeld terug in de genderdiscussie die er speelt. Geluiden die er klinken om het geslacht van een kind niet meer te bepalen bij de geboorte, maar af te laten hangen van hoe iemand zich voelt en zich ontwikkelt. En zo zou iedereen dan de ruimte krijgen om te ontdekken wat hij is. Mannelijk, vrouwelijk of misschien onzijdig. In onze samenleving is in elk geval die gelijkheidsgedachte van man en vrouw de heersende gedachte. Een vrouw is gelijk aan de man, zo wordt alom gesteld. En onze jeugd groeit erin op. Ze ademen dit denken in. Ze worden erdoor gevormd. Thuis, in het onderwijs, in de sociale media. En moet je dan nog aankomen met zoiets als een hoedje in de kerk? Zo klinkt dan die vraag. Bovenal toch al helemaal niet als het moet. Je mag toch blij zijn als ze nog naar de kerk gaan. Is het nou nodig om je zo druk te maken om een hoed? In een tijd van kerkverlating kunnen we ons toch veel beter druk maken om andere dingen, zo wordt er dan gezegd. We leven bovendien in een tijd waarin we ons toch de wet niet meer laten voorschrijven. Niet door je ouders, niet door een dominee, niet door een kerkraad. Want ik maak het zelf wel uit. Ik zie dat nu eenmaal anders. Ik vind dat niet hoor. Ik denk daar nou echt heel anders over. Nou weet u, Gods wegen zijn anders dan onze wegen. Het gaat in ons leven niet om onze wil, maar om zijn wil. En daaronder te buigen. En daarnaar te leven. Dat is de ware vreze Gods. En zijn wil die staat opgetekend in zijn woord. En daarom is het ook nodig van belang om te luisteren naar datgene wat de Heilige Geest over die hoofdbedekking, over dat hoedje, heeft laten optekenen. Niet veel in elk geval. Dat is waar. Eigenlijk ook alleen maar hier in 1 Korinthe 11. Maar dat wil dan niet zeggen dat dat onderwerp er niet toe zou doen. Integendeel. Want juist die ene keer maakt de Heilige Geest direct klip en klaar duidelijk hoe het hoort, hoe het moet met die hoed. Alhoewel, het is wel een tekst met een aantal hoofdbrekens. Er zitten namelijk nog wel wat haken en ogen aan de exegese van deze tekst. Want misschien heb jij wel voor jezelf gedacht, geldt dit woord nou niet alleen voor de Korintiërs? Is het nou niet vooral voor hen bestemd? Ja, wat aan hen heeft Paulus deze brief geschreven? Maar toch gaat dat bereik wel verder dan alleen aan de Korintiërs, want als we het begin van die brief zouden lezen, hoofdstuk 1, het tweede vers, dan staat daar, 1 Korinthe 1, vers 2, aan de gemeenten Gods die te Korinthe is. De geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen met allen die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats. Dus dat ligt breder dan alleen in de gemeente van Korinthe. En uit vers 16 van hoofdstuk 11 is bovendien af te leiden dat de praktijk die Paulus hier voorschrijft, dat die in meer gemeenten in gebruik is. Het is dus meer dan een plaatselijke gewoonte. Je vraagt een ander zich af, maar is het dan niet vooral iets uit die dagen? En uit de cultuur van die tijd? Het was immers zo dat in Paulus' dagen in de Griekse wereld, dat het de gewoonte was dat vrouwen een soort palla droegen. Dat was zeg maar een soort capuchon die over het hoofd getrokken kon worden. Dat was een teken van vrouwelijke onderdanigheid. Maar als nou die hoofdbedekking van de vrouw waar Paulus over spreekt, als dat nou cultuurgebonden zou zijn. Wie zegt dan niet dat er nog meer uit deze brief cultuurgebonden is? Is dan misschien het hoofdstuk over het huwelijk ook cultuurgebonden? Is dan Paulus' waarschuwing tegen de afgodendienst ook cultuurgebonden? Is het kruis van Christus dan misschien cultuurgebonden? Of is het eerder zo dat de hoofdbedekking van de vrouw niet past in onze tijdsgeest? En misschien ligt daar wel het grootste struikelblok. Dat vrouwen het gevoel kunnen hebben dat ze worden nagekeken als ze een hoed dragen. Alsof ze zielig zijn en onderdrukt worden door de man. Dat het daarom gemakkelijker is om die hoed af te doen dan om te buigen voor datgene wat er staat in de schrift. Ja, zeg jij nu misschien, maar dan heb ik er toch nog wel een vraag bij. Heeft Paulus hier dan niet met name het oog op getrouwde vrouwen? En geldt dit dan ook voor jonge meisjes of voor alleenstaanden? Nou, ook die gedachte is te betwisten. Want in het Grieks is inderdaad het woord vrouw, wat hier aan de orde komt, wordt vaak gebruikt voor echtgenoten. Maar ook in bredere zin, als vrouw, mevrouw of vrouwelijk. Dan zie je, er zijn best wel een aantal vragen te stellen. Want hoe zit dat nu allemaal? Wat beweegt apostel Paulus nu om dat specifieke punt van de hoofdbedekking, om daarover te schrijven aan de Korintiërs? Waarom is deze kwestie voor Paulus van zoveel belang dat hij dat benoemt in zijn brief? Nou, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een vraag die de hoofdzaak raakt. Want voor Paulus is dit onderwerp blijkbaar belangrijk genoeg om aan te snijden. Het gaat in de kerk niet alleen om die kernbegrippen van geloof, bekering, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging, hemel, hel, leven, dood. Nee, ook andere zaken dienen aan de orde gesteld te worden. Juist omdat het leven met de Heere alle terreinen van ons leven omvat. Ook dat van de kleding. Dat is niet iets onbelangrijks. Als God een mens bekeert, dan komt er geen scheiding tussen het uiterlijke en het innerlijke. Dan doet de kleding er ook wel degelijk toe. Want ook met onze kleding staan wij voor het aangezicht van God. En onze kleding staat niet los van de vraag wie wij zijn voor God. En dat moeten de Korintiërs nou weten. Blijkbaar is er wat aan de hand in Korinthe op dit terrein. Het evangelie van Jezus Christus heeft hen vrijgemaakt van zonde, van schuld, van slavernij en van heerschappij. Banden waren er verbroken. Banden die hen verbonden aan de slaafse dienst. Banden van het slaafse dienen van de afgoden. Ze waren verlost van onder het juk van de zonde. Ze waren door Gods genade weggehaald van onder het oordeel. En ze waren gebracht vanuit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. En alle rassenverschillen en alle standenverschillen, ze waren opgeheven. En de vrouw, die ging volop meetellen. Ja, zelfs zo dat Paulus in een andere brief het heeft geschreven in Galaten 3, als hij daar schrijft, Dat in Christus Jezus is nog man, nog vrouw. Maar deze vrijheid die dreigde te ontaarden in wetteloosheid. Want een aantal Korinthische christenvrouwen begonnen zich te roeren. Ze drongen zichzelf naar de voorgrond. Ze hielden zich letterlijk en figuurlijk niet gedekt. Ze wilden niet meer weten van het geslachtsverschil tussen man en vrouw. Ze meenden in alles gelijk te zijn aan de man. En dat kwam ook tot uitdrukking in hun uiterlijk, in hun kleding en in hun haardracht. Ja, waar de vrijheid in Christus gevonden is, dreigt zo dikwijls en ook zo snel het gevaar van het doorslaan naar losbandigheid en wetteloosheid. Je wordt maar al te snel een antinomiaan, voor wie de wet heeft afgedaan. En Paulus voelt zich daarom ook geroepen om iets aan de orde te stellen. En hij schrijft het ook in het derde vers. Doch ik wil dat gij weet. Wat moeten zij nou weten? Nou, daar gaat hij verder over schrijven. Dat Christus het hoofd is van een iedere man en de man het hoofd der vrouw en de God het hoofd van Christus. Er is dus sprake van orde. God, het hoofd van Christus. Christus, het hoofd van de man. De man, het hoofd van de vrouw. En die orde die was er al bij de schepping, doordat Adam eerst werd geschapen en daarna Eva. Op die scheppingsorde wijst Paulus ook in de versen 8 en 9. Als hij daar schrijft, want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit de man. Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. En dat laat dus al zien dat Paulus hier breder kijkt dan alleen maar naar de getrouwde vrouwen. Het gaat hier dus om het man zijn, om het vrouw zijn. De genade in Christus heft de scheppingsorde dus niet op. Ook na Golgotha en na Pasen geldt het nog steeds. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Maar wat betekent dat woordje hoofd dan precies? Hoe moeten we dat nou zien? Want dat woord is wel heel belangrijk in dit gedeelte. In het Grieks staat er het woordje kephale. Een woord dat in deze verse 9 keer voorkomt. Het is een woord met verschillende betekenissen. Zo wordt het vaak gebruikt voor het natuurlijke hoofd op het lichaam. We komen daartegen als de dochter van ook Herodias, als die vraagt om het hoofd van Johannes de Doper, staat er datzelfde woord. Als we later denken aan de kruisering van de Heere Jezus, de doornenkroon op het hoofd van de Heere Jezus. Maar datzelfde woord kevel, dat kan ook overdrachtelijk worden gebruikt. En dan heeft het de betekenis van de hoofdpersoon. De voornaamste, de eerste. Dan gaat het dus om iemand die aan het hoofd staat. Iemand die de leiding heeft en leiding geeft. Het wijst dus op een bepaalde rangorde. En zo hebben we vers 3 ook te lezen. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Maar die rangorde, die betekent nou geen onderscheid in waarde. Immers God de Vader is niet meer dan God de Zoon. We zijn aan de Vader niet meer eer of aanbidding verschuldigd dan aan de Zoon. Ja, de Heere Jezus, hij is uitgezonden door de Vader. Hij heeft een opdracht gekregen van zijn Vader. Hij heeft de leiding van zijn Vader ook aanvaard. Christus heeft dus weliswaar een andere taak, een andere functie, maar hij is evenveel en even goed God als de Vader. Dus weliswaar één, toch onderscheiden. En zo ligt dat nou ook als het gaat tussen man en vrouw. De man die is niet meer dan de vrouw. En de man die staat niet hoger dan de vrouw. De man is ook niet superieur aan de vrouw. Maar de een kan ook niet zonder de ander. Ze zijn op elkaar aangewezen. Zoals dat ook lees in de versen 11 en 12. Waar het dan ook staat. Nochtans is nog de man zonder de vrouw, nog de vrouw zonder de man in den Heere. Wat gelijkerwijs de vrouw uit de man is, alzo is ook de man door de vrouw, door alle dingen zijn uit God. Dus in Christus één, maar tegelijk onderscheiden. Gelijkwaardig dat wel, maar niet gelijk. Het is dus een eenheid in verscheidenheid. Beiden geschapen naar het beeld van God. Beiden één in Christus. Dat is dus de orde. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En dat raakt nou de bestemming van elke man, van elke jongen. Dat raakt ook de bestemming van elke vrouw, van elk meisje. Eerst maar naar die man. Want die man, die heeft een hoofd. Christus. Hij kan dus niet opereren op eigen houtje. Hij kan niet doen alsof hij zelf de dienst uitmaakt. Hij kan niet ongestoord zijn gang gaan. Hij is geen dominant of dominerend figuur. Zijn hoofd, Christus, is voor hem alles bepalend. En juist dat feit dat de man heeft dan ook de opdracht om dat beeld van Christus te vertonen in de omgang met de vrouw. En ligt daarin dan nou niet rijk verwoord wat de bestemming is van ons mannen en wat de bestemming is van jullie jongens? Zo te zijn voor onze vrouw. Zo te zijn voor jouw vriendin. Ja, speciaal voor haar die de liefde van je hart heeft. Maar ook breder. Onze dochter in huis. Die collega op het werk. Dat meisje in de klas. Die buurvrouw op straat. Om het beeld van de Heere Jezus Christus te mogen vertonen. Liefdevol, integer, beschermend, helpend, leidend, zachtmoedig als Jezus, bewogen als Jezus, liefdevol als de Heere Jezus. Geen tiran, geen heerser, geen dictator, maar ik wenste wel te zijn als Jezus. Maar daarvoor is het dan ook nodig om te komen tot Jezus. Om aan zijn voeten te zitten. Eens voor het eerst, maar ook altijd weer opnieuw. Schuilen bij hem. Komen tot hem. Vluchten tot hem. Leven uit hem. Wandelen met hem. Want alleen zo kun je echt hoofd zijn van de vrouw. En alleen zo kun je echt man zijn voor je vrouw. en vader voor je kinderen. Want een jongen of een man die de Heere Jezus niet als zijn hoofd erkent en zich door hem niet laat gezeggen, die kan ook onmogelijk als hoofd functioneren. En die maakt het ook ongeloofwaardig als hij zich opwerpt als hoofd van de vrouw. Dan wordt het een baasje die heerst over zijn vrouw. Onredelijk en onbillijk en niet om uit te staan. En wat maken zulke mannen vrouwenlevens of meisjeslevens niet kapot? En daarom, als er zulken zitten onder de mannen en de jongens die de Heere Jezus Christus niet als hun hoofd aanvaarden, kom toch tot Christus. Hij is het leven in uw dood. En hij is het licht in jouw duisternis. En hij alleen geeft vrede in je hart. En hij alleen kan je werkelijk echt gelukkig maken. En hij leert je om hoofd te zijn van de vrouw. En zo kun je de vrouw ook voorgaan in gehoorzaamheid, in geloof en in liefde. En dat zal dan uiteindelijk ook de vrouw gaan stempelen. Want Paulus zegt hier niet alleen iets over de man, maar ook over de vrouw. En uit hetgeen wat Paulus hier beschrijft, wordt ook duidelijk dat die vrouw niet op zichzelf staat. Nee, een vrouw mag zich niet gedragen als een haaibaai. Het is voor haar onmogelijk om te opereren als een bazige vrouw die in huis de dienst uitmaakt en waar een man maar naar heeft te luisteren. Een vrouw die de man de les leest en de man onder de plak heeft, die is geen vrouw in de Bijbelse zin van het woord. Het is een verraad van haar zijn als vrouw, als ze zich ook laat meeslepen door die emancipatiegeest en zich wil profileren op de voorgrond en zichzelf in het middelpunt wil plaatsen. De vrouw komt immers voort uit de man en ze is geschapen om de man. Het is haar waardigheid om de man te dienen. En daarmee vertoont ze ook het beeld van Christus, die immers zijn vader diende, zijn vader representeerde op de aarde. Het is haar roeping als vrouw om te volgen. Niet geschapen uit het hoofd van Adam, opdat ze niet zou heersen. Niet geschapen uit het oog van Adam, opdat ze niet te veel zou begeren. Niet geschapen uit het oor van Adam, opdat ze niet te nieuwsgierig zou zijn. Niet geschapen uit de mond van Adam, opdat ze niet te praatzuchtig zou zijn. Niet geschapen uit het hart van Adam, opdat ze niet te jaloers zou zijn. Niet geschapen uit de hand van Adam, opdat ze niet te hebzuchtig zou zijn. Niet geschapen uit de voet van Adam, opdat ze niet te veel op de weg uit huis zou zijn. Maar geschapen uit de rib van Adam. De rib die altijd verborgen is. En daarom is bescheidenheid haar deugd, haar waardigheid en haar eer. Zo is het werkelijk haar waardigheid en haar eer om zo vrouw te mogen zijn. Ja, zoals Christus zijn vader representeerde op de aarde. Een voorrecht om in alle bescheidenheid en ingetogenheid de man bij te staan en de man te helpen. Dan mag je echt vrouw zijn. Niet heersend, maar dienend. Niet leidinggevend, maar volgend. Nee, het is geen bijzaak wat Paulus hier aan de orde stelt. Het gaat hier om hoofdzaken. Het is niet tijdgebonden, maar het is de scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. Maar dat raakt ook het middelaarswerk van de Heere Jezus Christus. Want zoals Christus het hoofd is van de gemeente van het lichaam, zo dient de man nu als hoofd te zijn voor de vrouw. Zelf opofferend, zichzelf wegcijferend en weggevend. En zoals Christus zich overgaf aan de opdracht van God de Vader, zo dient de vrouw zich over te geven aan de man. Het gaat hier dus niet om randzaken die aan de orde worden gesteld. Dit raakt de kern van het evangelie. Werkelijk waar. Het gaat hier om het hart van Gods woord en om het behoud van zondaren. En dat heeft dan dus ook consequenties in de praktijk, in de uitingsvormen van alle dag. Dat is onze laatste gedachte. Een vraag die tot hoofdbedekking leidt. Want nog een keer de kern. God, het hoofd van Christus. Christus, het hoofd van de man. De man, het hoofd van de vrouw. Maar waar leidt dat dan toe? Welke gevolgen dient dat nou te hebben? En hoe dient die eerbiediging van die orde nou gestalte te krijgen? Kijk maar naar vers 4 en naar vers 5. Iedere man die bidt of profeteert en hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd. Maar in iedere vrouw die bidt of profeteert met ongedekte hoofd, die onteert haar eigen hoofd. Want het is één en hetzelfde alsof haar het haar afgesneden waren. Alsof ze dus was kaal geschoren. En dat is dus de lijn. De man ongedekt, de vrouw gedekt. En het is tot oneer van de man als hij met gedekt hoofd bidt. En het is tot oneer van de vrouw als zij met ongedekt hoofd bidt. Ja, waarom is dat dan zo? Dan zouden we dan ook niet terug kunnen kijken naar het Oude Testament en naar de praktijk onder de Joden. In de synagoge telde immers een Joodse vrouw helemaal niet mee. Ze had geen plaats in de oudtestamentische offerdienst en in de oudtestamentische eredienst. Voor een volledige Joodse gebedsdienst was het nodig dat er ook 10 mannen waren. Een vrouw, die werd niet meegeteld. Ze stond er helemaal buiten. Ze had alleen maar toe te kijken en ze was vertegenwoordigd in de man. En bovendien, een Joodse man die draagt bij het bidden een hoed of een keppeltje. En dat was ook nodig, want geen mens kan zomaar tot God gaan. Want geen mens kan van zichzelf, in zichzelf en om zichzelf bestaan voor een heilig en een rechtvaardig God. Mozes die kreeg het te horen. Niemand zal mij zien en leven. Er is een middelaar nodig voor onze zonden. We hebben bedekking nodig voor onze schuld. En we hebben verzoening nodig voor onze ongerechtigheden. Want geen mens kan naakt, geen mens kan zonder bedekking naderen tot God. En ziet u, daar ligt dan de achtergrond van dat keppeltje, van die hoed, van die Joodse man. Het wijst op de verzoening die nodig is. Het roept om een middelaar die de schuld op zich neemt en wegdraagt. Maar nu is Christus gekomen. En hij heeft verzoening verworven door aan het kruis van Golgotha de dood te sterven. En hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de zonden heeft hij weggedragen. En hij heeft de ongerechtigheden verzoend. En een man die nu staat voor het aangezicht van God, die heeft geen keppeltje, die heeft geen hoed meer nodig. Want zijn hoofd is Christus, de bedekker van alle ongerechtigheden. En voelt u? Het zou dan een ontkenning, een ontkrachting zijn van het middelaarswerk van Christus, van de zoenverdiensten van de Heer Jezus Christus, als een man zijn hoofd blijft bedekken als hij bidt. Want dan doet hij alsof Christus niet is gekomen. Dan doet hij alsof de Heer Jezus geen verzoening heeft verworven. Dan doet hij alsof Christus niet voor die vuile zonde heeft betaald. En daarmee onteert hij zijn eigen hoofd. En dat is Christus. En daarom, en als het voor sommige oudere mensen misschien nog wel steeds praktijk is, in elk geval de ouderen weten het nog wel van hun ouders, dat dan bij die oude mannetjes de pet afging als ze gingen bidden. Want dat zou immers een ontkenning, een ontkrachting zijn van het verlossingswerk van Christus. En daarom mogen jullie jongelui ook je pet niet ophouden of je capuchon ophouden bij de catechisaties als we gaan bidden. Het zou een ontkenning zijn van het verlossingswerk van Christus. En begint u te zien dat die hoofdbedekking dus beslist geen bijzaak is. Het heeft alles te maken met de verzoening met God. En het bepaalt ons bij de noodzaak om Christus als ons hoofd te hebben. Als de bedekker van onze ongerechtigheden. En de vrouw dan? Zij krijgt een plaats in het midden van de gemeente. In de nieuwtestamentische gemeente wordt er niet meer tot 10 geteld. Maar dan geldt waar 2 of waar 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in uw midden. En daarbij geldt dan man of vrouw, want ze zijn 1 in Christus. Door het evangelie van Jezus Christus is de vrouw gaan meetellen in de nieuwtestamentische gemeente. Ze hoort er volledig bij. Niet meer als toeschouwer vanaf een afstand, maar als deelnemer, deelnemend aan de samenkomst. Maar dan nog steeds zo. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. Want binnen de gemeente houdt ze wel haar plaats als vrouw. En dat wordt dan zichtbaar, zo lezen we, door iets te dragen op het hoofd. Wat is dat iets nou? Nou, in de grondtekst staat kata kefales, dat wil dus zeggen iets wat van het hoofd naar beneden hangt. Denk dan maar aan die palla waarover we spraken, die sluier die het gezicht bedekt. Of een sjaaltje dat om het hoofd is gewikkeld. Een vrouw die dus niet iets draagt op haar hoofd, onteert haar man. Het is alsof ze is kaalgeschoren, zo zegt Paulus. Daarbij moet u dan bedenken dat in Korinthe die tempelprostitutie plaatsvond. Bovenop die akker Korinthos stond de tempel voor de godin Afrodite. En daar dienden meisjes als tempelhoer voor de scheepslui die in de haven van Korinthe binnenkwamen. Maar die tempelhoertjes die waren kaalgeschoren, zodat iedereen haar ook kon herkennen. Daarnaast, zo blijkt uit geschriften, was het in die tijd ook de gewoonte dat als vrouwen overspel pleegden, dat ze werden kaalgeschoren. Dus een vrouw die haar hoofd niet bedekt, die brengt schande op de man, alsof ze is kaalgeschoren. Ze moet iets op haar hoofd hebben. Ja, vraagt iemand nu misschien, kan dat dan misschien ook het lange haar zijn? Kan dat lange haar van de vrouw, kan dat dan misschien gelden als bedekking? Zeker, het is voor haar eer en haar heerlijkheid om lang haar te dragen. We lezen dat in vers 15. Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat het haar een eer is, omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven. Het lange haar is ook een sieraad voor een vrouw of voor een meisje. Het spreekt ook van haar vrouwelijkheid. Het is haar heerlijkheid, haar sieraad, haar eer. Maar dat lange haar vervangt de hoed niet. Want in vers 15 wordt voor dat woordje deksel in het Grieks ook een heel ander woord gebruikt. Namelijk periboleion. Het gaat hier dus echt waar Paulus over spreekt in vers 10 om iets wat je op je hoofd draagt. Wat er dan precies moet zijn? Nou, dat hoeft niet per se die dure hoeden te zijn die misschien vandaag de dag worden gekocht en gedragen. Want in de kerk hoeft het ook geen modeshow te worden waar de duurste hoeden worden gedragen. En wie zo een hoed draagt, is ook maar de vraag of die wel de betekenis ervan heeft begrepen. Het mag en het kan ook heel eenvoudig. Een hoedje, een pet, een baret, iets wat je hoofd bedekt. Een sluier misschien wel. Als we denken aan de Russische christenen. Je hebt ervan wel gelezen, misschien nog wel eens gezien, dat die dikwijls ook zo'n sluier dragen, een soort omslagdoek. Die dragen ze de hele dag bij zich en als ze dan gaan bidden of als de schriften opengaan, dan slaan ze die om hun hoofd heen. Of wat te denken van de oude klederdracht, waarin er ook de vrouwen altijd hun hoofd hadden bedekt. En zie hier niet iets hè, van zoals Paulus het ook leert. Die hoofdbedekking. Waarbij dan geldt, eenvoud siert de vrouw. Maar geldt het dan alleen voor de eredienst? Want Paulus zegt erbij, als je bidt of profeteert. Het is waar, dit gedeelte staat ingeklemd tussen twee gedeelten over het avondmaal, het slot van hoofdstuk 10 en het tweede deel van hoofdstuk 11. En ook in hoofdstuk 12 gaat het over de dienst in de gemeente. En er is dus wat voor te zeggen om dat dragen van die hoofdbedekking, om het dan vooral te betrekken op de gemeentelijke eredienst. Maar dat kan wel weer een vraag oproepen. Hoe zit het dan, vrouwen die bidden en profeteren? Mag dat dan in de eredienst? De kanttekenaren die hebben het als volgt opgelost door te zeggen, en dat is best een treffende gedachte mogelijk, dat is die in de vergadering aanhoren de algemene gebeden of de uitlegging der profetische schriften. Andere verklaarders die wijzen op de geest van God die op die vrouw neervalt, waardoor ze bij uitzondering met charismatische gaven bidden en profeteren bekleed wordt, zonder dat er sprake is van een ambtelijke bediening. Ik zou er nog een derde gedachte aan willen toevoegen. Want hebben we hier niet gezegd dat het hier gaat om die algemene rangorde? Algemeen. God het hoofd van Christus, Christus het hoofd van de man het hoofd van de vrouw. En zou dat gebruik dan misschien ook niet breder betrekking hebben dan alleen op de samenkomst? Want vrouwen zullen toch ook geregeld bidden. Of het profetische woord ook uitleggen. Denk aan school waar juffrouws voor de klas staan. Denk aan zonderschool of verenigingen die ook gegeven worden door vrouwen. Denk aan bepaalde bijeenkomsten die voor vrouwen worden belegd. Ook heel eenvoudig als een moeder aan tafel zit. En met haar kinderen uit de Bijbel leest en bidt. Zou Paulus misschien ook daar het oog op hebben gehad? zou maar zo kunnen, want als we dan nog weer even kijken naar die Russische christenen, die bedekken toch altijd hun hoofd als er wordt gebeden en als de schriften worden geopend. En dan maakt het niet uit waar dat gebeurt, of dat nou in de kerk gebeurt, of thuis, of op school, of waar dan ook. Het zou er maar zo onder kunnen vallen. In elk geval, en dat is dan de minimale uitleg, in elk geval in de samenkomsten van de gemeente. En door haar hoofd te bedekken, toont de vrouw dat zij de plaats die zij van God heeft gekregen aanvaardt en eerbiedigt. Ze doet het uit gehoorzaamheid aan God. Ze doet het uit respect voor de man en ze doet het uit eerbied voor de engelen. Want dat is het laatste wat Paulus dan nog eens onderstreept. Als daar staat, daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben om der engelen wil. Met die macht wordt vanzelfsprekend die hoofdbedekking bedoeld. Paulus noemt dat hier een macht, een teken van gezag. Je zou kunnen zeggen, zo mag ze er zijn in het midden van de gemeente. Niemand mag haar daarvan uitsluiten. Ze heeft haar wettige plaats in de samenkomst van de gemeente, waar het openbare gebed plaatsvindt en waar het profetische woord wordt uitgelegd. Ze mag daar zijn en ze heeft daar haar plaats. Kijk maar naar haar hoed. Dat is haar volmacht, haar legitimatiebewijs. Het is haar bevoegdheid om deel te nemen aan de eredienst. Wat een kroon is voor de koning, is de hoed voor een vrouw of voor een meisje. En zegt Paulus daarvan, de engelen, die zijn er getuigen van. En daarmee maakt hij duidelijk dat er een rechtstreekse lijn loopt van de samenkomsten van de gemeente naar de hemelse gewesten. De engelen zien erop toe, ook nu. Engelen zien erop toe hoe het eraan toe gaat. Beseffen we dat? Dat er vanuit de hemelse gewesten wordt toegekeken als wij hier bijeen zijn. Dan is het niet om het even met welke kleding we zitten. Dan is het ook niet om het even hoe we hier zitten. Dan wordt het de vraag of dat is naar Gods wil. En hoe is dat nou? Hoe zitten wij hier nu? Zitten we hier nog met ons eigen ik? Leven we nog zo dat we niemand boven ons dulden? We leven voor eigen rekening? Willen we nog niet weten van een hoofd boven ons? Ja, dan kan daar misschien wel eens de reden liggen van uw aversie of uw weerstand tegen dit Bijbelgedeelte. Dat je vastzit aan je eigen ik en je niet wil buigen voor Gods woord. En je niet wil weten van de plaats die de Heere, je schepper, voor je heeft bestemd. En daarom wil je dat hoedje niet op en daarom moppert u er misschien op of daarom vindt u het misschien maar wat overbodig om daarover te spreken. Maar dat wordt nou anders als Christus ons hoofd is geworden. Als we afgescheurd zijn van die oude Adamstam en als we losgescheurd zijn van die vorst der duisternis. Als u door het woord en door Gods geest bepaald bent geworden bij uw zonde en bij uw schuld tegenover een heilig en een rechtvaardig God. En je hebt gezien, ik kan zo niet voor God bestaan. Ik heb een bedekking nodig. Een bedekking van mijn zondeschuld. Dat je aangewezen raakt op de Heere Jezus Christus. En dat je door het geloof verbonden wordt aan dat hoofd, Christus Jezus. Dan heeft Hij de leiding in je leven. Dan ga je Hem volgen. En bepaalt hij alles in je leven. En dan ga je het ook verstaan. Dat rijk. Dat wonderlijke van die orde. God, het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. En als man zorg je dan voor een hoofdbedekking voor je vrouw of voor je dochter. En als vrouw of als meisje wordt het dan een vreugde om die hoofdbedekking te mogen dragen. Juist omdat het je een plaats geeft in het midden van de gemeente. En juist omdat het je laat zien dat je een bedekker nodig hebt van je zonde en van je ongerechtigheden. Voelt u? Het gaat hier niet over randzaken. Maar juist die hoofdbedekking bepaalt ons bij die vraag. Is onze schuld nu bedekt door hem die het hoofd is van het lichaam, Jezus Christus? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, hoe wonderbaar is uw getuigenis, uw woord, wat toch alles bevat, wat nodig is te kennen tot zaligheid. Waar ook de vinger wordt gelegd op zaken, waar wij misschien maar zo langsheen en overheen zouden leven. Maar waarin toch ook zo blijkt, hoe gij het hebt bedoeld, vanaf de scheppingsdag af aan dat gij de mens geschapen hebt. En hoe het ook blijft, ook naar Golgotha en Pasen, maar hoe het ook juist alles spreekt van het werk van u, o Heere Jezus Christus, de middelaar die heeft gezorgd voor bedekking van zonde en schuld. Heere, geef dan toch dat we het zouden leren, dat dit hier niet gaat om randzaken, maar om wezenlijke dingen. En dat we het onderwijs ook zouden verstaan en ons erin zouden verdiepen. Niet opdat het leidt tot twistgesprekken, maar opdat dat mag brengen aan de voeten van hem die het hoofd is, de Heere Jezus Christus. We mogen u vragen of u zo met ons wilt gaan, als de week voor ons ligt, waarin ieder van ons zijn eigen dingen heeft, die van hem of haar worden gevraagd. Geef dan toch dat we bij alles te raden mogen gaan bij uw woord. En de vraag leeft in het hart, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Maar dat we de weg ook zouden gaan, ziende op hem die weg, de waarheid en het leven is, de Heere Jezus Christus. Behoed, bewaar ons dan bovenal voor een onverzoend sterven en doe ons leven uit dat volbrachte werk van de Heere Jezus, in wiens naam we u dat mogen vragen. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 86e psalm en daarvan het 6e vers. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Vers 6 van 86. Heft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.